Nu gaan we naar Johannes 1. Ik lees weer uit de onvolprezen Telos-vertaling vanaf vers 50. Nathanael antwoordde hem, Jezus: Rabbi, u bent de Zoon van God, u bent de Koning van Israël. Er staat ook in de voetnoot naast Psalm 2. Jezus antwoordde en zei tot hem: omdat ik je gezegd heb, ik zag je onder de vijgenboom, geloof je? En nou komt het, dat had ik nog vergeten te zeggen eigenlijk. Je zult grotere dingen zien dan deze. Dat maakt het zo frappant. En wat is dat dan? Hij zei tot hem: voorwaar, ik zeg je, je zult van nu aan de hemel geopend zien en de engelen van God opstijgen en neerdalen op de Zoon des Mensen. Dus de Heer Jezus zegt uitdrukkelijk: er is nog wat groters dan wat jij zojuist gezegd hebt. En dat is het raadselachtige. Hoe kan dat wat gezegd wordt hier over de Zoon des Mensen groter zijn dan wat Nathanael zelf zei over de Zoon van God? En de enige verklaring die ik kan geven, die heb ik ook niet van mezelf, dat is dat wat Nathanael zei over Jezus als de Zoon van God kon nooit verder gaan dan wat Nathanael daarvan kon weten. Het enige wat hij kon weten is precies Psalm 2, dat de Messias als zoon uit het huis van David zoon van God is, zoals God dat al van Salomo zegt. In 2 Samuel 7 wordt dat al door Nathan tegen David gezegd. God zegt: ik zal hem tot een vader en hij zal mij tot een zoon zijn. Wij kunnen ons bij de term zoon van God veel meer voorstellen. Het hele Johannes-evangelie helpt ons daarin om te zien dat de Heer Jezus de eeuwige zoon van de eeuwige vader is. Van eeuwigheid in de schoot van de vader. Dat staat in ditzelfde hoofdstuk in vers 18. Maar Nathanael kon niet meer weten dan wat hem geopenbaard was tot op dat moment. En dat is Psalm 2. Maar Psalm 2 gaat het over de koning gesteld over Sion. Ik zei al, zeker, er wordt uiteindelijk gezegd: ik zal u de einde van de aarde geven. Maar dat is in Psalm 8 volle werkelijkheid. Want daar is van het begin af aan, gaat helemaal niet over Israël, gaat niet over Sion. Het gaat van het begin af aan over de ganse schepping. En dat is heel bijzonder. Er is een mens gesteld over de ganse schepping. Dat was in eerste instantie de eerste Adam en uiteindelijk is dat de laatste Adam. Hier heb ik die andere vraag over Nathanael en ik hoop dat dat daarmee een beetje duidelijker is. Er is nog een vraag over een schriftplaats die ik zo even in het voorbijgaan noemde. En dat is over Micha 5 vers 1. En dat gaan we ook even, als u wilt, opzoeken. Want dat is een treffend vers. Het is een van de versen in het Oude Testament waaruit de Joden hadden kunnen opmaken dat de Messias niet alleen maar mens is. Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha. Hier hebben we hem. Micha 5, vers 1. En u, Bethlehem Ephrata, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. En dan komt het. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Dat is een heel frappante uitdrukking. Het beeld dat moderne orthodoxe Joden hebben over de Messias is een beeld dat bepaald niet alleen maar gevormd is door het Oude Testament. De Joodse traditie heeft daarin steeds meer stelling genomen, moeten nemen, tegenover wat de christenen beweerden over de Messias. En daardoor heeft dat Messiasbeeld van de orthodoxe Joden toch een soort scheefgroei doorgemaakt. De christenen zeiden dat Jezus de Zoon van God was en dus dat kon dat niet waar wezen. Het is merkwaardig dat zowel het orthodoxe Jodendom als de islam vooral over dat punt heel veel ergernis hebben. Als u ooit op het tempelplein geweest bent in de rotskoepel, valt tegenwoordig niet mee om daar binnen te komen, maar dan lees je daar, kunt u uw Arabisch weer even ophalen, dan staat daar met grote letters: God heeft geen zoon. In die zin kan de Messias dus niet God de Zoon zijn, behalve in die figuurlijke betekenis van Psalm 2, maar niet in die zin dat God mens geworden zou zijn. Dat is een gruwel voor de Jood en voor de moslim. Daarom is Johannes 1 vers 14 zo cruciaal, zo geweldig belangrijk. Dezelfde van wie gezegd wordt, het woord was bij God en het woord was God, is dezelfde van wie gezegd wordt in vers 14, het woord is vlees geworden. Dus niet alleen maar heeft vlees en bloed aangenomen, zoals Hebreeën 2 zegt, maar is vlees geworden. Vanaf de menswording hoort het mens zijn, evenzeer bij Christus als zijn eeuwig God zijn. Nou, die gedachte is voor de Jood een gruwel. Maar Micha 5 gaat wel heel ver. Zijn oorsprongen zijn van oudsher. Er is een rabbijnse traditie die zegt dat er 7 dingen waren voor de grondlegging van de wereld. Nou, dan denk je, hey, zijn we benieuwd naar. Maar het was niet de Messias, de naam van de Messias. Dat is een heel verschil. Van eeuwigheid af was de naam van de Messias bekend. Ja, dat wil ik graag geloven. Ik durf wel te zeggen dat de naam van elke gelovige mens ook van eeuwigheid bij God bekend was. Dat is niet zo spectaculair. Maar er is een enorm verschil tussen zeggen dat de naam van de Messias van eeuwigheid bekend was, of dat de Messias zelf niet alleen bekend was, maar als God de Zoon van eeuwigheid in de schoot van de Vader was. Dat is voor een Jood onaanvaardbaar. Maar eigenlijk gaat dit heel ver. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van de dagen der eeuwigheid. Wie? Ja, maar Spreuken 8 kun je altijd nog zeggen, dan gaat het over de wijsheid. Dus daar heb je weer een redenering nodig om vandaar bij Christus te komen. Dan moet je eerst aannemen dat het over Christus gaat. En als iemand dat niet wil zien, dan ziet hij dat niet. Maar hier zijn we het allemaal over eens, Joden en Christenen, dat het hier gaat over de Messias. Dus dat punt hebben we al gemaakt. En dan komt het interessante, maar als het hier over de Messias gaat, wat betekent dan zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af? Dus op zichzelf hebt u al gelijk, alleen je hebt daar het probleem bij Spreuken 8, dat je eerst moet aantonen dat het daar over de Messias gaat. Dus daar begint de Jood al af te haken, dus dat punt zal op hem geen indruk maken. Maar dit is misschien het vers dat het sterkst in de richting gaat. En er is nog een vers dat heel sterk in die richting gaat, maar ik aarzel hem te noemen, want dat komt in deze serie nog aan de orde. Psalm 45. Ik zoek het toch even op, omdat het ook een vers is waar de Jood met de handen in het haar zit. En dat weet ik uit de commentaren. Ze kunnen daar niet goed mee uit de voeten. Psalm 45 gaat later behandelen, DV. Vers 7, uw troon, o God. Nou ja, dat kun je zeggen, dat is God in de hemel. Maar dan, vers 8. U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God. En hier kan niemand eromheen dat dit over de Messias gaat. Dat dit de Messiaanse psalm is, dat erkent elke Jood. Maar dat dit vers spreekt tot hem als zijnde God. Uw God heeft u, o God, gezalfd. Nou, er zijn geen versen die het nog duidelijker zeggen in het hele Oude Testament. Micha 5 en Psalm 45.
Wat zeggen
die rabbijnen hier dan? Die zeggen, in mijn commentaar zeggen ze, dit snappen we niet, de tekst moet hier fout overgeleverd zijn. En die proberen aan het voorstellen te komen hoe je de tekst anders kan lezen.
Bij Micha 5 zeggen ze, dat
ja, dat is een verklaring. Want je kunt natuurlijk altijd wel, dat geldt voor christenen ook hoor. Je kunt altijd wel een draai vinden om toch te zeggen, we nemen het vers serieus, alleen je gelooft niet meer wat er staat. Maar daar zijn wij christenen net zo gehaaid in als Joden. Dat is een menselijke eigenschap. Als een tekst ons niet bevalt, dan geven we daar een draai aan. Ik werd gisteravond ook even in verwarring gebracht, toen was ik in Eindhoven. En het ging over de alverzoening leer en daar ben ik teugen. En toen stelde iemand de vraag, maar er staat duidelijk in Timotheus dat de Heer Jezus de redder is van alle mensen, bijzonder van de gelovigen. Maar hier staat eerst de redder van alle mensen. Dus die man die dacht, met één tekst heb ik die hele avond gevloerd. En dan moet je als christen dus gaan uitleggen dat die tekst niet betekent wat je in eerste instantie zou denken dat het betekent. En dat probleem hebben we allemaal wel eens een keer. Dat je zegt, nou, mijn totaalbeeld wat ik uit de hele Bijbel heb, is zo en zo en zo. En er zijn altijd een paar moeilijke teksten, maar die weet ik dan wel zo te buigen dat die toch in mijn plaatje past. En een ander, die hoeft daar niet over tevreden te zijn. Die kan zeggen, die oude neel draaide zich er mooi uit, maar ik accepteer gewoon wat er staat. Christus is de redder van alle mensen. Of heiland, zeggen andere vertalingen. Maar het staat er letterlijk zo. Maar goed, ik hoef u nou niet uit te leggen wat ik toen uitgelegd heb. Maar dat gebeurt. Dus ook de Jood die zegt dan heel eerlijk, nou dit vers snap ik niet. Maar één ding weet ik wel, de Messias is niet God. Snap je? En dan moet je niet minachtend over doen, want wij doen hetzelfde ook wel eens een keer. Goed. Nou naar de volgende vraag. Ik moet eerst weer even een slokje nemen. Kunt u nog iets meer zeggen over Psalm 8 vers 3? Uit de mond van de kleine kinderen en zuigelingen hebt u sterkte gegrondvest. Ja, dat is ook niet zo makkelijk natuurlijk. Want hoe moet je je dat voorstellen dat zuigelingen en kleine kinderen, peutertjes, lof toebereiden? De heer Jezus in de geschiedenis van de intocht in Jeruzalem geeft daar natuurlijk een prachtige betekenis aan door te zeggen, luister, al zou je al deze mensen zeggen dat ze niet langer moeten roepen, Hosanna enzovoort. Ja, luister, dan gaan die stenen roepen. En dan komt dat beroep op dit vers, dat zegt, zelfs de baby's waarvan wij zeggen, die brengen toch alleen maar wanklanken uit. Maar God beluistert in dat woord van die baby's lofprijzing. Zoals je op Psalm 19 luistert, beluistert in het geluid dat uitgaat van de sterren en de planeten. Een stem wordt gehoord over de hele aarde. En dat wordt ook toegepast op een lofprijzing. Alles prijst de Heer. Alleen domme mensen doen dat niet. Alles prijst God, elk schepsel, zonder dat ze het doorhebben. Maar ze prijzen allemaal de Heere God. Alleen mensen doen het niet. Ik hoorde van iemand die bad aan tafel en alle collega's die deden dat niet. En die vroegen aan hem, bidden alle mensen bij jou in de buurt om hem belachelijk te maken? Toen zei hij, nee, niet allemaal, de varkens doen het niet. Ik denk altijd, ik wou dat ik op zoiets kwam als ik in zo'n situatie ben. Prachtig. Heel goed. Heel goed. Maar nogmaals, het mooie is, er staat letterlijk sterkte bereid. Ik vind die vertaling van de HSV hier helemaal niet mooi. Die hebben daar een draai aan gegeven, een sterk fundament en zo. Laat nou gewoon staan, wat de oude Statenvertaling ook zei, sterkte. En kijk dan hoe die Septuagint begint en daarvan maakt lof. Want lof, sterkte, dat heb ik straks al uitgelegd, liggen dicht bij elkaar. Er is kracht in lofprijzen. Daarom moet er in alle gemeenten meer lofprijzing komen. Want lofprijzing is een ontzettend belangrijk onderdeel. Wij denken de preek, daar gaat het om. Een liedje ervoor en een liedje ertussen en soms nog een tussenzang. Maar de preek, daar draait het om. Nou, ik zou best de stelling willen verdedigen dat je in een zondagse dienst minstens zoveel tijd moet besteden, en veel gemeenten doen dat ook, aan de lofprijzing als aan de prediking. Want dit is ontzettend belangrijk. We komen om God te prijzen. Hij heeft ons tot Godlovers gemaakt. Het woord Jood betekent Godlover. Daar ligt onze essentie in. Wij zijn geschapen om God groot te maken, God te prijzen. En daarom behoort de aanbidding in de eredienst een grote rol te spelen. En dat is geestelijke kracht. Geestelijke kracht. Ik noemde u al het voorbeeld van Paulus en Silas. Beste broeder Ouweneel staat hier. In vers 7 staat alles. Hierop volgen alleen maar dieren. Hoe moet ik dit alles zien? Nou, u moet gewoon even iets verder terug. Dan hebben we het over die sterren en planeten, weet u nog wel. Dat is nogal niet niks. Trouwens, dat vind ik ook al geweldig, hè. Er zijn zo ongelooflijk veel dierensoorten. Ik zei dat straks al, veel meer dan ik als student leerde. Het is fenomenaal. Wij leerden nog dat er 60.000 soorten kevers zijn. Het zullen er intussen vast wel een heleboel meer zijn. Er is een variëteit, een verscheidenheid. Het is ongesteld. Elke dag worden er nog nieuwe diersoorten gevonden. Tegenwoordig moet je erbij vertellen dat door menselijk toedoen elke dag ook nieuwe diersoorten uitsterven, helaas. Daar is een rijkdom in de schepping. Maar dan nog al die sterren, die allemaal door mij hun naam genoemd worden. En vele daarvan hebben wij zelf ook namen gegeven. Wat natuurlijk nog net zo indrukwekkend is eigenlijk. De grote filosoof Immanuel Kant, die niet het soort christen was dat naar zulke lezingen komt als hier vanavond. Er zijn twee dingen brengen mij een idee bij van de oneindigheid. Het ene als ik kijk naar de sterrenhemel. En het andere als ik afdaal in mijn eigen ziel. En dat is heel mooi gezegd. De grootheid van de mens. Ik had straks over de domheid van de mens, dat was Einstein. Maar nu de grootheid van de mens. En om nog een derde filosoof te citeren, Blaise Pascal, een katholiek christen, die in zijn pensée, zijn gedachten, het elke keer heeft over, ik zal u twee woorden noemen in het Frans, die kent u allemaal, u kent meer Frans dan u denkt. Het ene over de misère van de mens, moet ik dat uitleggen, en het andere over de grandeur van de mens. En over de balans tussen die twee. En hij legt uit, de misère van de mens heeft met de zonde te maken. Maar als schepsel heeft de mens een grandeur, zelfs een gevallen mens. Zoals iemand mij ooit uitlegde, zijn van die dingen die vergeet je niet meer. Het was nou een Schotse arts die me dat vertelde. Ik moet helemaal niet over Schotland beginnen, want nou weet ik niet meer wat hij me bijbracht. Ik weet het alweer. Hij maakte onderscheid tussen de eerste mens en de oude mens. Uit de oude mens komt niets goeds voort. Die oude mens, dat is de zondige natuur, die kan alleen maar boosheid voortbrengen. Maar de eerste mens, dat is de mens zoals die in Adam geschapen is. Dat is niet allemaal verloren gegaan. Ook na de zondeval spreken we nog steeds van mensen. En wat die Schotse arts mij probeerde uit te leggen, dat is die grandeur van die eerste mens. Die kun je ook zelfs bij de meest gevallen mens nog wel terugzien. En hij zei dat naar aanleiding van wat de Heer Jezus vertelde over die rijke jongeling. Dat lees je alleen in Marcus 10. Daar staat, hij keek hem aan. De Heer Jezus keek die rijke jongeling aan en hij had hem lief. Dat lees je niet in Matthäus of Lucas en Johannes of helemaal niet. Die vertelde het verhaal niet. Hij keek hem aan en had hem lief. Waarom? Omdat die jongen zich bekeerde. Nee, hij bekeerde zich helemaal niet. Misschien later, maar op dat moment zeker niet. En die uitleg was dus zo. De Heer Jezus zag aan hem iets moois. En dat mooie is, de jongen wilde wel. Had echt wel een verlangen. Maar de prijs was te hoog voor hem. En die eerlijkheid, die je ook bij ongelovige mensen kunt tegenkomen. Die puurheid, die je soms bij gelovige mensen noden mist. Die heeft te maken, dat is wat die arts mij uitlegde, met die glans van de eerste mens. Je kunt wel zeggen, de mens is onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En als het over de oude mens gaat, is dat waar. Maar zo'n uitspraak kan je wel eens verhinderen om de grandeur te zien van de eerste mens. De schepping. De mens als schepping. Ongelovige componisten die de mooist denkbare muziek hebben gemaakt. Ongelovige schilders die de meest ontroerende schilderijen hebben gemaakt. Gelukkig zijn er ook gelovigen, maar ik heb het nu even juist over ongelovigen, omdat daar toch iets van de grandeur van de eerste mens zichtbaar is. Dat brengt ze geen stap dichter bij de hemel, geen stap dichter bij God, maar het is wel een soort naglans van de schoonheid van de mens, zoals die van voor de schepping is. En dat is de grandeur die we in onszelf waarnemen, zegt Pascal, en tegelijkertijd de misère. In elk mens. In elk mens, als je er maar goed kijkt, zie je iets van die grandeur. Soms is het wel erg goed verborgen, dat geef ik toe. Maar bij heel veel mensen zie je iets moois van de grandeur van zoals de mens door God bedoeld is. Nogmaals, ook al zal die grandeur je geen stap dichter bij de hemel brengen. Daar gaat het niet om. Dan hebben we te maken met het probleem oude mens, nieuwe mens. En dat is de schoonheid van de schepping. En die zien we vandaag nog steeds. De schepping is prachtig. Zonder de zondeval zou die nog mooier zijn geweest. Maar hij is nu al zo mooi. Ondanks de misère die er ook in de schepping is, is er zoveel van de grandeur bewaard gebleven. Nou zeg, had ik niet op gerekend dat ik deze hele filosofische verhandeling er ook nog bij zou doen. Maar dat komt door de schoonheid van Psalm 8. Dit is de laatste geschreven vraag die ik heb. Oh nee, ik heb er hier nog een paar. Oh nee, die heb ik al gehad. We weten dat Jezus Christus terugkomt op de Olijfberg. Hoe kan het dat de gehele aarde hem zal zien? Omdat binnen 1 minuut er een reporter van CNN daarbij zal zijn. Ook dat heb ik niet van mezelf. Maar het is wonderlijk dat wij in een tijd leven waarin in de kortst mogelijke tijd er inderdaad, het is onvoorstelbaar, een reporter van CNN bijstaat. We krijgen het rechtstreeks op beeld. Heel velen van jullie weten nog op 11 september 2001... als je toevallig net de televisie aan had, dat je er meteen met de neus bovenop stond. En heel velen wereldwijd hebben die 2 Twin Towers zien instorten. Dus nadat het vliegtuig erin gevlogen was, was er heel gauw al beeld, wereldwijd. Zelfs voordat die Twin Towers waren ingestort. Dat is fenomenaal. Ik zeg niet dat dat nou per se het antwoord is, maar de gedachte dat er iets wonderbaarlijks gebeurt, een geweldige ingreep van God, een interventie, en dat is natuurlijk wat de wederkomst bij uitstek is, dat binnen de kortst mogelijke tijd daar de hele wereld weet van heeft, zou toch voor ons totaal niet meer raadselachtig moeten zijn. Of het op die manier gaat, weet ik niet. Maar het is in ieder geval een poging tot een antwoord. Is er een overeenkomst met de 40 jaar van het volk Israël in Egypte en de 400 jaar en de 400 jaar tussen Malachi en Matthäus? Ja, die overeenkomst is er. Het is allebei 400 namelijk. U bedoelt, is er ook een dieper geestelijk verband? Nee, dat zou ik niet durven zeggen. Het is wel merkwaardig natuurlijk. Hè? In de Talmud lezen wij dat de Heilige Geest geweken is van de profeten. Nadat Malachi, de laatste profeet van het Oude Testament, zo'n woordje had gedaan en had geschreven. De geest week. Dus vandaar dat de Talmud of welk Joodse schrift dan ook altijd ondergeschikt is aan de Torah. Het Oude Testament, in de wijdste zin, de Tenach. Want dat is rechtstreeks geïnspireerd door de Heilige Geest. Dus het was heel spectaculair dat na een stilte van 400 jaar er dan weer profeten opstaan. Een profeet als Johannes de Doper. Reken maar op dat heel veel Joden in die tijd dat spectaculaire dan van hebben ondervonden. Er kunnen toch eigenlijk geen profeten meer zijn. Die Talmud was nog lang niet opgeschreven. Maar die gedachten leven er natuurlijk wel. We hebben eigenlijk geen profeten meer. Dat wil niet zeggen dat er niet toch op een of andere manier God zou kunnen spreken tot mensen. Maar profeten, het enige wat ze wisten is Malachi 4, de laatste woorden van het Oude Testament. Niet de laatste woorden van het Hebreeuws Oude Testament, want het eindigt met kronieken. Maar als je kijkt naar de laatste profeet van het Oude Testament, dan zijn de laatste woorden dat op een dag de profeet Elia zal komen. En dat is de aankondiging van het Messiaanse Rijk. En dan vragen ze onmiddellijk, als Johannes de Doper optreedt, hey, zou dat Elia zijn? En dat vragen ze ook aan hem. Maar Johannes, de schrijver bedoel ik nu, die stelt zich onmiddellijk achter de verwerping van de Messias door Israël. Dus hij laat Johannes zeggen nee. Maar laten de discipelen die vraag stellen aan de Heer Jezus, dan zegt de Heer Jezus, dat hangt er vanaf. Als jullie in mij geloven, als Israël in mij gelooft, dan ben ik de Messias voor hen. En dan is Johannes de aankondigende Elia, de heraut. Maar als jullie mij verwerpen, dan moet het allemaal straks in de eindtijd alsnog in vervulling gaan. Vandaar dat de Joden bij Pesach en bij andere gelegenheden een lege stoel hebben. Want je weet maar nooit, als er iemand belt, dat de profeet Elia voor de deur staat. Dat is heel mooi eigenlijk, dat is symboliek. Niemand rekent er echt mee dat hij zal bellen. Maar het is toch een hele diepe gedachte. Voordat de Messias komt, is Elia. Vandaar die opwinding over Johannes de Doper. En toen de Heer Jezus begon op te treden ook. Ja, toch een profeet. En als je eenmaal in je hoofd hebt, dat bestaat niet. Hè? Dat is net als de mensen die zeggen, er kunnen vandaag geen wonderbaarlijke genezingen meer zijn, want die zijn opgehouden toen de kanon compleet was, dat soort theorieën. Ja, dan zie je ze ook niet. Dan zie je ook geen wonderbaarlijke genezingen, want genezen kunnen niet meer. En wat niet meer kan, dat zie je dan ook niet meer. Dat is wel heel frappant, totdat het ineens toch gebeurt. Mensen worden handen opgelegd en ze worden genezen. Ja, want dan kun je twee dingen doen. Je kunt je ogen sluiten, je kunt je kop in het zand steken of je kunt je theologie veranderen. En dat is een enorme confrontatie voor deze Joodse mensen. Die geloofden dat met Malachi het afgelopen was. En hier is een nieuwe profeet met een heraut. Kan dit? Is dit de profeet? Vragen ze ook. Is dit de profeet? En dan denken ze bij profeet niet alleen maar aan Elia. Dan denken ze vooral ook aan Deuteronomium 18. Waar Mozes gezegd heeft, eens zal er iemand optreden, een profeet, net als ik. Dat betekent van dezelfde statuur. Nou, voor een orthodoxe Jood vandaag is dat al heiligschennis om te zeggen dat er profeten zouden kunnen zijn van dezelfde statuur als Mozes. Laat staan dat hij nog groter zou zijn dan Mozes. Dat bestaat niet. Mozes is Moshe Rabbeinu, onze leermeester, hij is de grootste van allemaal. Alle profeten zijn daaraan ondergeschikt. Dat is het bijzondere, het boeiende van de Hebreeënbrief. Daar heb ik series over in Dronten, maar dat is wel heel erg ver voor jullie hier vandaan. Maar volgende week hoop ik dan in Hebreeën 3 en 4 te behandelen. Want in de Hebreeënbrief is dat nou juist het bijzondere, dat de Hebreeënbriefschrijver rustig zegt, Jezus is groter dan Aaron, groter dan Mozes. Nou, dat is ongeveer het ergste wat je kan zeggen. Groter dan Mozes, groter dan Elia, groter dan Jozua. Hij is de grootste van allemaal. En daarom begint hij ook in Hebreeën 1 met Psalm 2 te citeren. En in Hebreeën 2 met Psalm 8 te citeren. Dan heeft hij als het ware een oud-testamentisch vloertje gelegd om daarop verder voor te bouwen. En dan in Hebreeën 3 en 4 rustig te betogen. Groter dan Mozes. Groter dan Mozes. Nou, als je een Jood wil opwinden, een orthodoxe Jood. Jezus is groter dan Mozes. Nou ja, u begrijpt het. Ik dacht, ik moet nog gelegenheid geven om mondelinge vragen. Want sommigen van u popelen. Daar heb je het al. Gaat uw gang.
Nou, ongeveer 5 minuten geleden had ik over het gesprekje met de Heer Jezus met zijn discipelen met betrekking tot de komst van het koninkrijk. Waar staat dat?
Ik kan het al eens Welk gesprekje bedoelt u nu?
Nou, u had het eerst over Johannes.
Oh, dat gesprekje over waarin hij zegt Elia. Over Elia.
Ja, en toen zei de Heer Jezus heeft iets anders verkondigd of iets...
Johannes de Doper zegt ronduit, ik ben die profeet niet. En nu ga ik het u voorlezen uit Matteüs 17, want dat wou u weten. En dan zeggen de discipelen dit. Waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? En dan zegt de Heer Jezus, Elia zegt, zal wel eerst komen, ik ben nu in vers 11, en alles herstellen. Ik zeg u echter dat Elia al gekomen is en ze hebben hem niet erkend. Dat slaat op Johannes de Doper. Maar ze hebben met hem gedaan alles wat ze wilden. Zo zal ook de Zoon des Mensen door hen leiden. Dus is die het? Ja en nee. Jein, zoals de Duitsers zeggen. Het is iets van allebei. Het moet allemaal nog weer een keer herhaald worden. De Messias is verworpen, dus ook zijn heraut is verworpen. En straks komt de heraut en dan komt de Messias. Wie nog meer? Mondelinge vraag. Broeder Jan.
Hele andere vraag. Daar heb ik zeer een poosje mee. Jacob had 12 zonen.
Ja.
En bij de inzegering van zijn zonen krijgt Jozef een dubbele deel.
Ja.
Als het volk dus de uittocht, de woestijnen gaat, zijn er eigenlijk 13 stammen.
Ja.
Het land wordt verdeeld tussen de steden, ook nog 13 stammen. En dan maken we openbaringen, 144.000 getuigen. Daar wordt dus niet meer Efraïm genoemd, maar ook niet Dan genoemd, maar wel Jozef. Dus wel 12, maar 12. Waarom worden dus Efraïm en Dan niet meer genoemd? Is dat bekend?
Dit is een vraag iets buiten het onderwerp, zullen we toch maar... Maar je ziet aan Jan dat hij daar al heel lang echt mee zit. Jan, ik hoop dat ik je tevreden kan stellen. Er zijn heel veel opsommingen van de stammen in de Bijbel. Je noemt nou Daniel, Openbaring 7. Zijn er een heleboel. En er zijn er altijd 12. En dat, terwijl we weten dat het er 13 zijn eigenlijk. Hè? Want Jozef telt dubbel, Efraïm en Manasse worden heel vaak genoemd. En als je dat nou bij elkaar optelt, dan zie je, dan wordt er altijd eentje weggelaten. Eentje die heel veel weggelaten wordt, is Levi. Omdat Levi niet een bepaalde strook in het land kreeg. Levi woonde overal in speciale levietensteden tussen de anderen in. Dus vaak vind je bij een opsomming van de 12 alle stammen genoemd, inclusief Efraïm en Manasse, en wordt Levi weggelaten. En aan de andere keer wordt Dan weggelaten in Openbaring 7 bijvoorbeeld. De oude kerkvaders, maar ook de rabbijnen suggereerden dat, maar de rabbijnen kenden de Openbaring 7 niet, maar die suggereerden wel dat Dan misschien de stam was waaruit de antichrist zou voortkomen. De grote tegenstander, de valse messias, zoals de Joden hem zouden noemen. En dat hij daarom niet aan meer genoemd wordt. En Jozef en Efraïm worden dan genoemd, Jozef staat dan voor Manasse, maar dan heb je dus ook weer 12, terwijl er eigenlijk 13 zijn. Er wordt er altijd 1 weggelaten. Gaat maar na, in de hele Bijbel, en al die lijstjes, het zijn er altijd 12.
Maar Jozef wordt eigenlijk dus bij die 144.000 letterlijk wel genoemd.
Ja, dat klopt. Dat klopt. En dat is dus een probleempje. Waarom staat er niet Efraïm en Manasse, waarom staat daar Jozef en Efraïm? Dat is klaar. Nou, het is knap als iemand dat kan vertellen waarom dat is. Misschien wel om extra nadruk te leggen op de persoon van Jozef. Maar dan tegelijkertijd met zijn zoon die het eerstgeboorterecht had gekregen, Efraïm. Maar het zijn er altijd 12, frappant. Wie nog meer? En dan vraagt hij iets dichter, het onderwerp ligt als... Gaat u rijden, broeder Jan. Oh, nog een broeder Jan. Ja, in Nederland is dat altijd raak, hè? Spreek luid en duidelijk, want ik ben een bejaard man, broeder Jan.
Psalm 8, vers 3, uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen. Maar dan gaat het mij om, u zegt gelofbereid, omwille van uw tegenstanders.
Ja.
Dat laatste gedeelte snap ik even niet.
Oh, ik heb het wel uitgelegd, maar ik leg het voor jou nog een keer uit.
Nou, ik zit achterin.
Ja, je zit achterin, je handen begrijp. Ja, ik zal volgende keer tegen je zeggen, vriend, kom hoger op. En dan zeg ik ook tegen broeder Kees, want dit is zo onwennig dat hij daar zit. Hè. Volgende keer moeten jullie een plek vrij houden hier. Ja. Oh ja, dan moet ik alweer denken. Dat had ik vroeger niet, maar naarmate ik ouder word, merk ik na anderhalf uur praten dat ik dan moe word en niet meer goed weet waar het over gaat. Dus als ik dat binnen een uur al ga krijgen, dan is er een einde gekomen aan mijn bediening. Nu is het pas na anderhalf uur. Maar ik weet hem weer, Jan. Ik heb straks al gezegd, juist als je sterkte en lof met elkaar bereidt, door de mond van zelfs de baby's, wie woorden als lofprijzing worden opgevat, die lofprijzing is zo krachtig dat daarmee de mond van de goddeloze gestopt wordt. Dat is natuurlijk een metafoor, een beeldspraak, een Oosterse beeldspraak. Maar zelfs de kleine kinderen, die zijn al genoeg om door hun lofprijzing zoveel kracht uit te stralen dat het goddeloze daar niet tegenop kunnen.
Ja, en dat... Ik wil het wel.
Oh.
Maar het is zo, die tegenstand, de kinderen die kunnen, brengen alleen maar klanken voort. Die worden natuurlijk niet begrepen door de tegenstander.
Nee, maar het gaat erom niet of ze begrijpen. Het gaat erom dat er geestelijke kracht vanuit gaat. Wat wel bijzonder is trouwens, dat schiet me eigenlijk nu pas te binnen als je dat zo vraagt. We hadden het straks daarover dat in deze psalm eigenlijk dus de zondeval niet aan de orde komt. Maar in deze uitspraak natuurlijk wel. Dan zie je dat de psalmist zich wel degelijk ervan bewust is dat we na Genesis 3 leven. Want hij veronderstelt dat er zoiets bestaat als goddelozen, wraakzuchtigen of hoe ze ook in deze psalm genoemd mogen worden. En daar is geestelijke kracht die we tegen hen kunnen innemen. Dat is de kracht van... Van lofprijs. Lofprijs is natuurlijk niet alleen maar zomaar versjes zingen. Uit welke bundel dan ook. Ik vond het opvallend dat wij de psalmen van vroeger beter kenden dan de hoge nummers van de opwekking. Maar daar hebben we ook nog meer tijd voor nodig om die goed te leren. Hè. Maar er gaat enorme kracht vanuit. En ik citeerde al psalm 22, dat is mooi voor de volgende, nou dat is niet de volgende keer, maar de keer erop. Psalm 22 vers 4, God woont, troont op de lofzangen van zijn volk. Die lofzangen vormen als het ware een praalwagen waarop de Heere God plaatsneemt om zo op aarde zegevierend te rijden, als het ware. Daar gaat kracht uit van lofprijs. En al is het zelfs het gestamel van kleine kinderen, dat vind ik ook wel bemoedigend, Jan. Want onze lofprijzing is vaak ook nogal tamelijk stamelend. Niet iedereen heeft zo'n goede pianist als Ike, dus dan wordt het ook nog extra moeilijk. Maar er gaat geestelijke kracht vanuit. Ook al is het in onze oren misschien armetierig. Geestelijke kracht, en dat is bijzonder. Zullen we afsluiten met een klein verhaaltje? Er was een of andere Griekse bisschop die had gehoord dat op een eiland in de Egeïsche Zee, daar was een klein kloostertje waar nog 3 monniken waren overgebleven. En die waren zo dom, die kenden de hele liturgie niet meer, die deden alles verkeerd. En hij kreeg het op zijn hart, dat is mooi gezegd hè, dat lijkt wel bijna een protestant. Hij kreeg het op zijn hart om die 3 monniken te bezoeken. En hij zat achter in de kerk waar die 3 monniken samen zongen. Nou Jan, het was het meest erbarmelijke gezang dat je ooit gehoord hebt. Bovendien gooiden ze de woorden allemaal door elkaar. Het was verschrikkelijk. Dus hij zei, ja jongens, sorry op deze manier. Hij heeft geprobeerd het een en ander bij te brengen, maar het lukte niet. Dus hij dacht, ik ga jullie licentie intrekken of woorden van gelijke strekking. Hij voer tenslotte met het bootje weg en hij was nog niet 3 minuten weg met de boot of daar kwamen die 3 kerels achter hem aangerend over het water. Toen zeiden ze, er zijn een paar dingen die hebben we nog niet goed begrepen, kunt u die nog even uitleggen? Hij zei, jullie hebben verder geen uitleg nodig. Ze mochten dan niet mooi kunnen zingen, maar er was geestelijke kracht. Als jullie de rest van de preek niet zo goed gesnapt hebben, neem dit dan maar mee.